De vorige keer, broeders en zusters, waren wij gebleven in Openbaring hoofdstuk 13. Bij die twee beesten die daar genoemd worden. En ik begin met een kleine herhaling en samenvatting van wat we vorige keer reeds besproken hebben. En ik geef u meteen parallelteksten, iets systematischer dan ik het vorige keer gedaan heb. Namelijk in Openbaring 13 vers 1, ik zag een beest uit de zee opkomen. Een paralleltekst daarbij is gewoon Daniël 7 vers 1, waar uit de zee vier beesten opkomen achtereenvolgens. Hier in Daniël gaat het met name om het laatste wereldrijk, terwijl in Daniël 7 sprake is van enige achtereenvolgende wereldrijken, waar uiteindelijk ook de klemtoon komt te liggen overigens op dat laatste wereldrijk. De zeven hoofden, die kent u langzamerhand, dat zijn de zeven wereldrijken zoals ze gewoonlijk genoemd worden, die noem ik nou niet meer. En de tien hoornen die genoemd worden komen overeen met tien tenen van Daniël 2, maar ook met tien hoornen uit Daniël 7, die daar gezien worden op het laatste beest uit de reeks. Want zoals later zal blijken, de tien hoornen zijn een uitbeelding van dat laatste wereldrijk dat gevormd wordt doordat tien landen, tien koninkrijken, of hoe ze maar genoemd worden, zich verenigen in één federatie, zo noemen wij dat gewoonlijk. In het Midden-Oosten uiteraard, dat blijkt ook uit wat hier in vers 2 staat. Het beest dat ik zag was een pardel gelijk. Dat is voor sommigen verwarrend, maar waar het om gaat is dat het laatste wereldrijk in de eerste plaats overeenkomt met het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Dat werd voorgesteld als een luipaard. Voor de duidelijkheid, hou uw pen bij de hand. De zeven hoofden, dan wel de tien hoornen, en soms allebei, vinden wij in Openbaring 12 vers 3, waar dit een nadere uiteenzetting van is uiteraard. Het enige verschil is dat je in Openbaring 12 vers 3 vindt zeven koninklijke hoeden en hier tien koninklijke hoeden. Maar dat brengt ons niet in verwarring, het blijven gewoon zeven hoofden en tien hoornen. U komt het later ook tegen en wij komen het later tegen in Openbaring 17 vers 3 en vers 7 en vers 9. En vers 12, die houdt u dus gewoon te goed. Het gaat er maar om dat het een algemeen bekend beeld is. Dus de basis van heel de uiteenzetting van al die wereldrijken achtereenvolgens tot op het rijk van Christus. Daarnaast vinden we die tien hoornen in elk geval in Daniël 7 vers 7 en vers 20. Daniël 7 vers 20, wel te verstaan. En Daniël 7 vers 24, misschien heb je dat vorige keer al genoteerd, maar ik geef het hier even systematisch. En eventueel in Daniël 2 vers 41, maar daar is niet sprake van tien hoornen, maar wel van tenen. En tenzij anders vermeld, zijn het er tien. Er stond trouwens in Openbaring 13 vers 1 en op zijn hoofden was een naam van lastering. Die naam van lastering is gewoon de naam van Babel. Dat weten wij zeker uit de paralleltekst in Openbaring 17 vers 5. Daar vinden we zo'nzelfde soort dier, zeven koppen en tien hoorn. Alleen het dier wordt daar, want er komt een uitbreiding van het verhaal, zoals gebruikelijk. Het dier wordt daar bestuurd door een vrouw die op dat dier zit. Zij stuurt het beest uit, ze bereidt het, maar ze stuurt het dus feitelijk. En dan staat er dat op haar hoofd een naam was, maar dat blijft dus op het beest uiteraard. Maar op haar hoofd was een naam, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon. De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde, dat is afgoderij. En als dat niet godslasterlijk is, dan weet ik het niet meer. En daarmee is het verhaal rond. Dat wil zeggen, dit vers wijst vooruit naar Openbaring 17 vers 5. Daarna staat hier, het was een pardel gelijk, vers 2. Zijn voeten als eens beers, de mond als de mond eens leeuws. Daar vind je drie dieren genoemd, maar ik heb vorige keer ook al gezegd, het lijkt niet een beetje op een luipaard en een beetje op een beer en een beetje op een leeuw. Het is een luipaard en het heeft iets van een beer en van een leeuw. Dat wil zeggen, de klemtoon komt op de luipaard en die vinden wij in Daniël 7 vers 6... en is daar de aanduiding van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, waarvan het grote kenmerk was dat het bedoelde een herstel te zijn van het Babylonische Rijk van Nebukadnezar met Babel als hoofdstad. Dus of het is het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, of het is het Rijk van Babel, namelijk van Nebukadnezar, en in de praktijk komt het dan toch op hetzelfde neer. Maar het is een luipaard in elk geval. De luipaard vindt u in Daniel 7 vers 6. De beer vindt u in Daniel 7 vers 5. En de leeuwenmuil in Daniel 7 vers 4. Kortom, je vindt ze daar in de omgekeerde volgorde. Hetgeen tamelijk logisch is, want in Daniel 7 is het allemaal nog toekomst. En hier in Openbaring is dat verleden tijd. Dat wil zeggen, het is hier retrospectief. Dat wil zeggen, terugziend. En dus wordt teruggezien naar de luipaard, de beer en de leeuw, maar het is en blijft een luipaard. De aardigheid ervan is dat het Romeinse Rijk, dat monster zonder naam, hier in dit schriftgedeelte geen rol speelt. Daar is een goede reden voor. In de eindtijd speelt dat oude rijk van de Romeinen de minste rol, eigenlijk helemaal geen. Daar is nog een goede reden voor, want het zal toch duidelijk zijn dat als over die laatste hoorn, die laatste macht hebben gesproken wordt in Daniel hoofdstuk 8, dan is het de hoorn op die bok. En die bok is een beeld van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. En van daaruit, maar ik mag Daniel 8 niet bespreken nu, hè, in Daniel wordt vanaf het Griekse Rijk meteen overgesprongen naar dat laatste wereldrijk. Hetgeen aantoont dat het laatste wereldrijk primair dat Grieks-Macedonische Rijk is van Alexander de Grote en dus inderdaad een luipaard. Daar is nog een argument voor trouwens, een aardige, een hele korte. Als in Zacharia 9 gesproken wordt over dat laatste wereldrijk, het rijk in de dagen van de wederkomst van Christus, in Zacharia 9, dan heet dat rijk in de Nederlandse vertaling Griekenland. De vertaling van Javan. Het heeft met ons Griekenland niks van doen, zoals wij het op de kaart hebben. Maar het is de verwijzing naar het oude zogenaamd Griekse Rijk. Waarbij Grieks niet staat voor een bepaalde landstreek, maar voor een bepaalde cultuur en religie. Uiteraard, daarom heet het zo. Dan gaan we verder naar vers 3 hier nog steeds. Waar staat, en de draak gaf hem zijn kracht. Dat wil zeggen, dit laatste wereldrijk, of althans de koning, de grote leider van dat laatste wereldrijk, ontvangt zijn macht niet uit eigen kracht, maar van de draak zelf. En de draak, dat weet u, dat was hoofdstuk 12. De draak is de grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de hele wereld verleidt. Dat is vers 9 van Openbaring 12, dus dat kan niet missen. Deze laatste man ontvangt zijn grote wereldrijk van de draak. Maar we vinden daarover uitspraken ook in het Oude Testament, namelijk weer in Daniel natuurlijk, want daar beperk ik me dan maar hoofdzakelijk toe. Namelijk in Daniel hoofdstuk 8. Dat is dat visioen over de ram en de bok, met de nadruk op de bok en die ene hoorn, zijn het Griekse Rijk. Daarvan staat in Daniel 8, vers 23. Nog op het laatst huns koninkrijks, want dit gezicht zou zijn tot de tijd van het einde, vers 17, dan wel vers 19, want ter bestemde tijd zal het einde zijn, en let op, dat het gaat over het Griekse Rijk, maar tegelijkertijd over de eindtijd. Dat wil zeggen de dagen van de wederkomst van Christus. Het Griekse Rijk, het kan niet missen. Daarvan staat dus in vers 23, doch op het laatst huns koninkrijks, als ze de afvalligen op het hoogst gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande, en zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. En in plaats van niet door zijn kracht, staat er nu in Openbaring 13, en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Wat in Daniel 8 niet verteld wordt, is wiens kracht het dan wel is die hem deze sterkte, deze macht geeft, die hem dit koninkrijk geeft. En er blijft daar dus een open vraag, maar in Openbaring 13 wordt gezegd hoe het komt door de draak. En die was in Openbaring 12 al op aarde geworpen, dus dan weet je precies hoe het zit. Hij wordt op aarde geworpen en daar helpt hij deze man aan zijn koninkrijk. Maar hetzelfde lees je natuurlijk ook gewoon in Openbaring 13, waar ik straks kom, vers 12, namelijk de tweede helft van het vers. waar staat dat dit tweede beest maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. Waaruit weer volgt, dit tweede beest is dus de draak, want die geeft aan het eerste beest zijn kracht en zijn troon en grote macht. Vers 2. Ik kan het ook niet helpen dat u het lastig vindt wellicht. Het is gewoon een kwestie van meerdere schriftgedeelten naast elkaar leggen. Dat gaat het makkelijkste als je die schriftgedeelten allemaal in het hoofd hebt. Als je ze niet in het hoofd hebt, maar heen en weer moet bladeren, lijkt het heel ingewikkeld. Maar het is het absoluut niet hoor. Het is gewoon een kwestie van oefening. En daarom geef ik u die schriftplaatsen nu gewoon naast elkaar, systematisch. Openbaring 13, vers 12b. Het tweede beest maakt dat men het eerste aanbidt. Want de draak, dat is blijkbaar dit tweede beest, geeft de macht aan het eerste beest. En het eerste beest krijgt een koninkrijk, maar niet uit zijn eigen kracht, zei Daniel 8, vers 24. Daarna hebben we ook vers 14 nog van Openbaring 13. Hij verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hem gegeven zijn, zeggende tot degenen die op de aarde wonen dat zij het eerste beest een beeld zouden maken en dus zouden aanbidden. Zo staat het er niet zoals ik het lees, maar u leest wel wat er precies staat en dan begrijpt u dat het zo is. Het tweede beest geeft zijn macht aan het eerste beest en in vers 15 staat het weer. Hetzelfde werd gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En zo verder. Dit eerste beest, en Daniel kent eigenlijk alleen maar die eerste, krijgt zijn macht van de tweede, namelijk van de draak zelf. De volgende uitdrukking die ik noem nog is die van Openbaring 13 vers 5. Hetzelfde werd een mond gegeven. Ik sla die uitdrukkingen uit vers 3 en 4 over, waar het gaat over een hoofd met een dodelijke wond en dat weer genezen werd. Wij weten al welk hoofd het is, dat wil zeggen wat het hoofd voorstelt. Het hoofd, een van die zeven, is blijkbaar hoofd nummer 5, namelijk de vertegenwoordiger van het Griekse Rijk van Alexander de Groot. Dat kan niet missen. Bovendien, Openbaring 7 die zegt, 5 zijn er gevallen, dus je moet kiezen tussen 1 tot en met 5. En welk rijk herstelt zich in de eindtijd? Het Egyptische, het Assyrische, het Babylonische, het Medo-Persische of het Griekse? Nou, het Babylonische had nog net gekund, maar als je ook het Griekse kunt kiezen, dan is dat de goede keus uiteraard op basis van Daniel 8. Kop nummer 5. Is tot de dood toe gewond, maar herleeft en er ontstaat dus weer opnieuw een rijk in het Midden-Oosten. De herstel van het Babylonische Rijk en daarmee overeenkomend met het Grieks-Macedonische Rijk van Alex de Grote. Dan staat er in vers 5 van Openbaring 13, hetzelfde werd een mond gegeven. Ik heb al verwezen naar Exodus 4 vers 16 ter illustratie. Daar wordt namelijk aan Mozes een mond gegeven in Exodus 4 vers 16. En de mond van Mozes heet Aaron. Die zou het woord voeren. En Mozes zou Aaron tot God zijn, staat er. Tot koning, tot machthebber, dat is het woord, wat het woord betekent. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Maar over die mond lezen wij ook inderdaad in Daniel 7 vers 8. Namelijk, ik nam acht op de hoorn en ziet een andere kleine hoorn, kwam er tussen dezelfde drie en de vorige hoorn werden uitgerukt voor dezelfde en ziet in diezelfde hoorn waren ogen. En ogen zijn een beeld van geestelijke dingen, volgens Openbaring 4 en 5, daar ga ik niet op in. En hem werd gegeven een mond. En dat is precies wat Openbaring 13 vers 5 ook zegt, dus het gaat over precies dezelfde. Hem werd een mond gegeven en het wordt herhaald in Daniel 7 vers 20... aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren en de andere die opkwam om voor de welke 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en een mond. En wat ik gezegd heb vorige keer, zeg ik nu weer, die mond is gewoon iemand anders, die mond is de draak of die mond is het tweede beest uit Openbaring 13. Van hem staat dan ook dat hij spreekt als de draak in vers 11. Dat is natuurlijk zo omdat hij ook de draak is. En dan terug naar Openbaring 13 vers 5 weer. Een mond grote dingen sprekende, om grote dingen en lasteringen te spreken. Die grote dingen en lasteringen stonden dus ook in Daniël 7, vers 8. Want hij had een mond grote dingen sprekende. En daarna ook weer in vers 20. Een mond die grote dingen sprak. En wiens aanzien groter was dan van zijn metgezel. Een mond die grote dingen sprak. En daarna ook weer in vers 25. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En dat zijn grote dingen. Wij herkennen daarin trouwens ook zo zonder meer de draak, namelijk de duivel zelf, die grote dingen sprak. Men lezen Jesaja 14, waar hij heet de koning van Babel, notabene. En vergis u niet, Alexander de Grote was koning van Babel. Maar de koning van Babel in Jesaja 14 spreekt inderdaad grote dingen, want hij zei, ik zal mijn troon zetten boven God zelf, in de hemel. Hij zou zichzelf verhogen, de grootste machthebber worden in de schepping. Wel, hij is hier op aarde geworpen en nu wil hij de grootste machthebber worden hier op aarde. En het lijkt hem aardig te lukken, want dat zijn ongeveer de volgende zinnen die genoemd worden. Wat er daarna staat in Openbaring 13 is in vers 5. Hetzelfde werd macht gegeven om te doen. Dat woordje zulk staat schuin gedrukt. Je moet het doorstrepen. En zodra je het doorgestreept hebt, dan herken je daarin enige uitspraken weer uit Daniël. Hem werd macht gegeven om te doen. Dat wil zeggen om zijn gang te gaan. Hem werd toegelaten om te doen wat hij wilde. En dat gebeurt ook, en dat is precies wat wij een paar keer lezen in Daniël. Namelijk eerst in Daniël 8 weer. En zoals ze zegt, die hoorn in Daniël 8 komt voort uit het Griekse Rijk. Daniël 8, namelijk in vers 12. Het Heer werd in de afval overgegeven tegen het gedurig offer, wat er maar wezen mag. En hij wierp de waarheid ter aarde en deed het. En dat is hem, dus dezelfde uitdrukking als het Openbaring. Macht om te doen. Hij deed het, en het wordt ook toegelicht namelijk, het gelukte wel. En dat het zou je vooral niet met klemtoon lezen, het gaat er gewoon om, hij deed en het gelukte wel. Hij ging zijn gang en hij werd door niets gehinderd. Hij was voorspoedig in alles wat hij deed. En in vers 24 wordt het herhaald. Waar staat over die ene, zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht. En hij zal het wonderlijk verderven en zal geluk hebben en zal het doen. En om die uitdrukkingen, die twee gaat het me. Hij zal geluk hebben en zal voorspoedig zijn. En zal het doen. Hij kon gewoon rustig zijn gang gaan. Niemand legde hem een strobreed in de weg. En dat het vermeld wordt is natuurlijk omdat het iets bijzonders is. Het ging allemaal zomaar vanzelf. En dat is inderdaad wonderlijk. Want het oprichten van één koninkrijk, zeker een wereldrijk, is niet zo'n makkelijke bezigheid. Maar hem lukt het. Daarnaast zou je ook trouwens lezen Daniël 11, vers 36. Daniël 11 is een lastig hoofdstuk. Om de eenvoudige reden dat daar een groot deel, enige eeuwen, uit de ongewijde geschiedenis voorzegd wordt. En die eeuwen kennen wij niet. Wij kennen onze vaderlandse geschiedenis nauwelijks. Laat staan de geschiedenis van die oude volkeren daar in het Midden-Oosten rondom de Middellandse Zee. Dat leer je op school al helemaal niet meer. En wie Alexander de Grote is, moet je ook al uitleggen. Dus vooruit, hè. En dan hebben we het nog niet eens over de achtereenvolgende Ptolemeën en Seleuciden die elkaar in de haren zaten, voor zover ze die hadden dan. En de vrouwen die daar een rol in speelden, tot en met uiteindelijk Cleopatra aan toe en anderen wel Berenike. Veronica heet ze in het Nederlands, maar doet er nou niet toe. Die dingen weten wij toch allemaal niet. Maar ze worden tot op de details aangekondigd in Daniël 11. Maar daarna komt het verhaal in Daniël 11 ook terecht bij de toekomst. En wordt eveneens vanaf het Griekse Rijk en de opvolgers ervan overgesprongen. Niet naar het Romeinse. Romeinse wordt overgesprongen. Wordt meteen doorgetrokken, net als in Daniël 8, naar het Rijk van de Eindtijd. Dat is die kop die zich herstelt, om zo te zeggen. En daarover staat dan in Daniël 11, vers 36. En die koning zal doen naar zijn welgevallen. Hij zal doen naar zijn welgevallen. Hij zal geluk hebben en hij zal het doen. En het gelukte wel. En hij zal zich verheffen en groot maken boven allen God. maar boven alles wat God genaamd wordt, maar dat staat in 2 Thessalonicenzen 2. En hij zal tegen de goden wonderlijke dingen spreken. Dat zijn toch herkenbare uitdrukkingen langzamerhand. En hij zal voorspoedig zijn, staat er opnieuw. Dat is het meest kenmerkende dus. Dat zal zijn gang gaan. Daar laat ik het maar even bij, wat die parallelteksten betreft, want ik kom er zo terug. Namelijk, ik ga naar vers 6 van Openbaring 13. Waar staat, en het opende zijn mond tot lastering tegen God. Wie er nou zijn mond opent precies is niet duidelijk. Maar je doet net als Daniel, je rekent die beide figuren samen. Is het nou die hoorn of is het zijn mond? Wel, als die hoorn spreekt, spreekt hij door zijn mond. Dus je hebt ze toch alle twee bij elkaar. Dat maakt geen enkel verschil, want het heeft geen enkele zin om daar een discussie over te openen. Maar hij opende zijn mond tot lastering tegen God. Om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Dat wil zeggen, hij keert zich rechtstreeks tot God. Dat is de God van Israël, als je het smal neemt. En het is de God der volkeren, de Heere der Heerscharen, als je het breed neemt. En in die volgorde gebeurt het trouwens ook. Maar je vindt diezelfde uitspraken natuurlijk in Daniel 7 weer. Eerst in vers 25. Als er staat, het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Tegen God. En als er dan iemand tegen God spreekt, dan weet je over wie het gaat. Je weet je wie het doet. Dat mag helemaal niet moeilijk zijn. De draak, de duivel of, als hij op aarde geworpen is, de antichrist. Maar dat is precies hetzelfde uiteraard. En in hoofdstuk 8 vers 11 zie je het opnieuw. Hij maakte zich groot tot aan de vorst diens heers. Hier met een hoofdletter geschreven. Ik denk trouwens dat het letterlijk om de Joodse hogepriester ging in dit schriftgedeelte. En voor zover het in het verleden is toegepast in de dagen van Antiochus Epiphanes. Maar het is natuurlijk wel degelijk een poging om zich meester te maken van de dingen die de Heere, de God van Israël, aangaan. En in dat verband lees ik het dus ook. Hij maakte zich groot aan de vorst, diens heers. Dat wil zeggen tegen de God van Israël, want daar komt het in de praktijk op neer. En in 11 vers 36 lazen we dat ook. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. En het is dus lastering tegen God. Hij maakt zichzelf God boven God en zo wordt het ook op aarde gepredikt. We herkennen daarin trouwens de leringen van de Maitreya, waarbij de komende Maitreya, waarover later dan nog iets meer, weliswaar niet beschouwd wordt letterlijk als God in de klassieke betekenis van het woord, maar wel als het hoogst ontwikkelde leven in heel de schepping, inclusief eventueel hemelse wezens uiteraard, zodat voor zover er een hoogst geplaatst wezen is in heel de wereld, in heel het heelal, dan is hij dat. Alleen hij wordt beschouwd als de hoogst ontwikkelde mens en daarboven is niks meer. Dus aan de ene kant toch geen God, aan de andere kant wel degelijk God. En als er iemand vereerd zou worden, zou hij dat zijn. En daarmee wordt dus inderdaad God vervangen door het beeld van een verderfelijk mens. Dat is de leugen volgens Romeinen 1. En die vindt daar zijn culminatie. Zijn climax en zenith zijn hoogtepunt. Daarna hebben we in Openbaring 13 vers 7, het werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. Als je dat heel strikt neemt, zijn dat twee uitspraken, maar ze liggen natuurlijk zo zonder meer in elkaars verlengde. Hij zou de heiligen krijg aandoen en hij zou die overwinnen. Dat zijn precies de woorden uit Daniel 7 weer vers 21... In de verklaring van dit visioen. Ik had gezien dat die hoorn krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht. Er staat dus exact hetzelfde. Over die hoorn die opkwam tussen de 10. En daarna in vers 25 wordt het nog nader toegelicht. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. Dat hadden we net al gelezen. En het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. In de praktijk hen krijg aandoen en het zal mene tijden en de wetten veranderen en zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden. Dat wil zeggen dat hetzelfde is als in vers 21. dat hij die overmocht. Hij overwon hen, hij vernederde hen. Wat er in de praktijk gebeurt is heel simpel genoeg. Binnen het kader van Daniël mag dat ook geen enkel probleem zijn. De heiligen is de aanduiding voor wat er van Israël over was. Niet omdat Israël naar onze normen zo heilig was, maar wel omdat Israël van uit de volkeren ooit geroepen werd om God te dienen. En dat is de betekenis van heiligen. In zekere zin is het dus ook vandaag nog steeds een heilig volk, alleen lang niet zo heilig als de gemeente. Want de gemeente wordt geacht de Heer te dienen, Israël wordt geacht dat niet te doen. Maar als de gemeente weg is, dan, ja, wat is dan het volk dat de Heer zou dienen hier op aarde? Wel het Joodse, dat het inmiddels nog niet tot geloof gekomen is, doet daar niks aan af. Maar het is wel degelijk binnen de beperkte betekenis van de term heiligen. En zij worden overwonnen. Er staat er anders bij, het zal menen de tijden en de wet te veranderen. Waar het om gaat is dat als tijden, age in het Engels, veranderd worden, dan krijg je dus new age, logischerwijze. En aangezien tijden strikt genomen niet veranderd kunnen worden, de klok loopt namelijk gewoon door zoals hij al duizenden jaren doet. Het betekent dus dat de samenleving, de cultuur, de opvattingen, het onderwijs, de wet dus gewoon veranderd wordt. En daarom heet het een new age, nieuwe tijd. Niet dat de tijd anders is, maar de invulling van die tijd is uiteraard anders. Vandaar dat de Bijbel spreekt over tijden, namelijk gelegenheden enzovoorts. Hè? En zo kennen wij die termen trouwens in het Nederlands ook. De tijd van zus en de tijd van zo. Maar de tijd is altijd hetzelfde, strikt genomen, in de zin van chronos. Maar de invulling daarvan is anders. En hier wordt dus gewoon die nieuwe tijd aangeduid, waarbij een andere godsdienst, een andere religie, een andere filosofie, dat is toch allemaal hetzelfde, geïntroduceerd wordt. Iets nieuws, als het ware. En dat lezen we dus ook prompt in Daniël 8, vers 12. Nee, in vers 11 eigenlijk al. Het gedurige, toen heeft men er offer ingevuld, maar het gedurige wil gewoon zeggen de traditie. Het gaat niet om een offer, het woord staat er ook niet, dat is een misverstand. Het gedurige wordt weggenomen. Dat wat er altijd was, de oude menselijke traditie, wordt vervangen door iets anders. Door iets dat in de Bijbel uiteraard, hier in vers 12, afval genoemd wordt. Want hoe dan ook, de oude klassieke menselijke traditie zegt dat de mensheid onderdanig dient te zijn, onderworpen dient te zijn aan de goden of aan de oppergod en daarmee aan de goden voor zover er lagen zijn. Dat wil zeggen, de mens wordt geacht dienstbaar te zijn en dus moet hij religieus zijn en dat soort dingen meer. En de grote verandering die hier wordt aangekondigd is in de praktijk dat men leert dat er helemaal geen God is. En dat men dus een mens, of iemand die ervoor door moet gaan, want dat leert men. Het is een leugen, maar goed, dat moet u mij niet kwalijk nemen. Maar men leert dat men een mens zou aanbidden. De mens die het verst gekomen is op de ladder van de evolutie, heet dat. En die wordt aangeduid als Maitreya. En dat is dus compleet helemaal nieuw. Geen God, maar een rangorde binnen de mensen met de mens als hoofd van de schepping. En u herkent daar de moderne christelijke prediking in namelijk, waarin God al lang niet meer centraal staat, ook Christus niet, maar de mens. Die men dan ook de naaste noemt en die men zou dienen. Daar valt het nog mee, want in sommige kringen gaat het ook al niet meer over de mens, maar gaat het over dieren. Dat even terzijde. Maar daarnaast lees ik ook nog 8 vers 24 van Daniël, nog steeds over de heiligen krijg aandoen en overwinnen. De staat zijn kracht zal sterk worden, doch niet door zijn kracht, en hij zal het wonderlijk verderven, zal gelukken, maar zal het doen, hij zal de sterke mitschaders, het heilige volk, en dat mitschaders is en is namelijk. Hij zal de sterke, namelijk het heilige volk, verderven. Aardige uitspraken voor diegenen die menen dat het slecht gaat met het Joodse volk en de Joodse staat, de staat Israël, en straks komt de Heer en die zal het volk redden. Hoe vaak hebben we nou al gelezen dat helemaal verkeerd afloopt? Ik heb er trouwens nog één voor u, Daniël 9 vers 26. Een volk van de vorst die komen zal de stad en het heiligdom verderven en zijn einde zal zijn met een overstromende vloed en tot het einde toe zal er krijg zijn en vastelijk besloten verwoestingen. En mocht het nog niet genoeg zijn, dan neem ik vers 27 ook. In de helft der week zal je slachtoffer en spijsoffer doen ophouden. want dan wordt het Heer in de afval overgegeven. En dan staat er en over de gruwelijke vleugel, dat is een afgodsbeeld, maar die komen we straks tegen in Openbaring 12. Zal een verwoester zijn en ook tot de voleinding toe die vastelijk besloten zijn. Er zal uitgestort worden over de verwoeste of hoe je dat maar vertalen moet. Want daar bestaat verschil van mening over. Maar mij maakt het niet uit. Die woorden zijn duidelijk genoeg. Het betekent dat de Joodse staat en stad zullen verwoest worden voor het eind van de 70ste week van Daniël. Of beter, dan is het het einde van de 70ste week van Daniël. Want de stad en het heiligdom zullen verwoest worden. Hij zal de heilige krijg aandoen en die overwinnen. De volgende uitdrukking uit Openbaring 13 luidt: hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Hetgeen eigenlijk een uitdrukking is uit Daniël in het algemeen. Maar daar ga ik niet eens op in. Het zal duidelijk zijn dat hier in Daniël in verband met die hoorn gesproken wordt over wat wij traditioneel noemen een wereldrijk. En dat heet in het algemeen dat hij dus macht heeft over alle geslacht en taal en volk en natie of hoe dat maar heten mag. Begrijp je me goed? Dat wordt pas gerealiseerd na de 70ste week van Daniël. Want hier vinden we de dingen netjes blijkbaar in de logische volgorde. En die met Daniël zelf overeenkomt. Dus dat is verder geen probleem. En inderdaad, het loopt uiteindelijk uit op Openbaring 17, vers 15 en 18. Want er staat in vers 15 van Openbaring 17: de wateren die gij gezien hebt waar de hoer zit, zijn. Maar ze zit op een beest. En ze zou zitten op vele wateren, zei vers 1, maar ze zit op een beest. Dus de wateren en dit beest met die zeven kop en tien hoorn stellen hetzelfde voor. Er is geen verschil tussen. Maar er staat zijn volken en scharen en natie en tongen. Dat zijn de volkeren der aarde in het algemeen. En van die vrouw zelf staat in vers 18: de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. En daar heb je dat laatste wereldrijk dus met deze vrouw, oftewel Babel, als hoofdstad daarvan. En die hoorn uit Daniël, voor zover het iemand persoonlijk is, en dat is hij ook onder andere, die zal dus zijn residentie, zijn paleis, zijn regering vestigen, zal zijn domicilie hebben in die stad, die oude stad Babel. Precies zoals Alexander de Grote het als zijn ideaal had en zoals Nebukadnezar het eerder realiseerde, om zo te zeggen. En daar is de ontwikkeling onder de volkeren dus naar onderweg. Wat nog in de weg staat is de positie van de Joodse staat rondom Jeruzalem. Maar daarvan zegt de Bijbel dat die Joodse staat verwoest zal worden. Zo zonder meer op talloze plaatsen. Want ik heb er maar een paar genoemd. Ik heb alleen die schriftplaatsen genoemd waar exact dezelfde woorden gebruikt worden als paralleltekst. Dat vormt het geraamte, als het ware de backbone, zeggen de Engelsen. Het vormt het geraamte van het profetisch woord eigenlijk. Maar daarna, als je die dingen weet, dan vind je daarna nog vele meer. Uiteraard, maar daar ga ik nu niet op in. Wat ik nog zou moeten noemen is dat hier sprake is van laster. Dat wil zeggen, het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en al dat soort dingen meer. In Daniël 8 kwamen we er straks al tegen de vaste uitdrukking in vers 11. Namelijk eerst het heiligdom of het gedurige wordt weggenomen. Dat wil zeggen, de klassieke traditie, niet noodzakelijk slechts de Joodse. Maar de algemene traditie van er is een God ergens, er is iets, hoorde ik iemand van de week nog zeggen. Maar die traditie die verdwijnt, kijk, als God, de persoonlijke God, gedegradeerd is tot iets, dan is het een kwestie van een stofzuiger en dan is iets ook weg. Hè? Ik bedoel, wat is iets? Bijna niets eigenlijk. Hè? Scheelt ook maar één letter. Maar er wordt weggenomen in de plaats daarvan, vers 12 van Daniël 8, het Heer werd in de afval overgegeven, namelijk de waarheid wordt ter aarde geworpen in de zin van vernederd. Daniël 8, vers 12. En daarna heet het in vers 13 weer: het gedurig offer wordt weggenomen en er is sprake van een verwoestende, want verwoestend is het, verwoestende afval. En afval heet het Nieuwe Testament bijvoorbeeld afval van Mozes. Het loslaten van de oude traditie, dat heet afval. En in vers 23, hier in Daniël 8, heet het: op het laatst huns koninkrijks, dat van de Grieken namelijk, zal als ze de afvalligen op het hoogste, gebracht zullen hebben. Dat is het laagste in de praktijk, maar dat doet er nou niet toe. Maar tot een climax komen. De afvalligen heet dat dus, hè. En wat hier in Daniël 8 heet, de afval, heet in Daniël 7, vers 25, de verandering van tijd, namelijk de verandering van wet. Gaat om het wegnemen van de waarheid uiteindelijk natuurlijk, en het gaat om de introductie van de leugen. In het Nieuwe Testament heet dat in het algemeen gewoon verleiding. Hij zal er velen verleiden. Ziet toe dat niemand u verleiden. En dat is wat de duivel doet. De waarheid wegnemen en er zijn leugens in het algemeen en bij voorkeur zijn leugen in enkelvoud ervoor in de plaats stellen. En de leugen houdt in dat God wordt weggeredeneerd. En het uiteindelijke, de climax ervan, is dat daar een zogenaamd mens, een mens, voor in de plaats wordt gesteld. En hoger dan een mens is de duivel dan trouwens niet, want hij is op aarde geworpen en hij wordt in de Bijbel ook als mens beschreven. We nemen nu de draad weer op in vers 11 van Openbaring 13. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen en had twee hoornen, des lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak. Hierin, zoals vorige keer al gezegd, herkennen wij meteen het begrip antichrist, want hij ziet eruit als de Christus, dat staat er ook bij, des lams gelijk. Maar niettemin spreekt hij als de draak, en als hij spreekt als de draak, dan is het gewoon de draak. Als hij spreekt als Jacob, is het Jacob, heb ik nagevraagd aan Isaac. Hij zei, nou, het voelde aan als Esau, hij zag eruit als Esau, althans, dat dacht zijn moeder. Maar hij sprak als Jacob, en het was ook inderdaad Jacob. En deze spreekt als de draak, het is ook de draak die op aarde geworpen is, volgens hoofdstuk 12. En het oefent al de macht van het eerste beest in aanwezigheid, tegenwoordigheid, van hetzelfde. En dat verklaart waarom in Daniël die twee gewoon als één beschouwd kunnen of konden worden. In Daniël wordt dat gewoon niet uitgelegd nog en blijft dat een verborgenheid. Maar hier blijken de twee figuren te zijn. Maar ze werken samen op. Dit tweede beest maakt dat de aarde en die erin wonen het eerste beest aanbidden. Dan is het de draak dus, want dat stond in vers 2. Het eerste beest krijgt zijn macht van de draak. En hier staat, het tweede beest maakt dat men het eerste beest aanbidt. Dus de eerste beest krijgt zijn macht van het tweede beest en dus is het de draak. Daarom spreekt hij ook als de draak. En bovendien heet het, het eerste beest wiens dodelijke wonden genezen was, dan is er niks mis. Dan is het nog steeds dat Griekse Rijk dat zich weer herstelt. En als je vraagt, hoe komt dat? Wie is dit beest gelijk? Uit vers 4, dan is het antwoord, dat komt omdat de draak er zich mee bemoeit. Die zorgt daarvoor. Van hem staat ook in vers 13, het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Ook dat hebben wij de vorige keer reeds aangehaald. Men kan speculeren over wat dat vuur precies is, maar ik houd het op de meest elementaire betekenis van vuur. Vuur is namelijk kracht, namelijk energie. En wat voor kracht het dan is, wat voor energie het is, misschien wel letterlijk energie zoals wij het noemen, zoals het betrekken van een energiecentrale, dat zou best kunnen, ik weet niet, misschien is dat zo. Maar meer in het algemeen gaat het natuurlijk om geestelijke kracht, waardoor mensen gemotiveerd, dat wil zeggen in beweging gezet worden en inderdaad aan elkaar verbonden worden tot één groot wereldrijk, waardoor een nieuwe tijd, een new age, ontstaat. Maar in elk geval, hij doet grote tekenen, vers 14, en verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in aanwezigheid, in de tegenwoordigheid van het beest, enzovoorts. Dat wil zeggen, hij doet tekenen en wonderen, en die zijn voldoende deze keer om de mensheid in het algemeen te verleiden. Zo van, die tekenen en wonderen bevestigen wie hij is, namelijk de Christus, maar hij is het niet, hij is de antichrist uiteraard. Een goede waarschuwing voor degenen die in onze dagen tekenen en wonderen verlangen en ze geneigd zijn toe te schrijven aan de Heer of aan de Heilige Geest of waaraan dan ook, maar ze zijn niet van Gods wegen. In onze dagen niet en in die toekomstige dagen uiteraard ook niet. In elk geval, deze dingen worden ook op een andere plaats beschreven, want dit tweede beest heet feitelijk de antichrist. Men zou daarvoor de uitspraken in 1 Johannes en 2 Johannes moeten lezen. Daar blijkt dat hij een verleider is, een leugenaar. Dat hij de waarheid bestrijdt, want dat zijn de woorden die daar gebruikt worden. De eerste Johannesbrief, maar alleen worden termen daar niet zozeer aangehaald in verband met deze toekomstige dingen. Maar de termen worden gebruikt wat vrijer in verband met tegenwoordige dingen. Johannes zegt ervan, de antichrist komt, dat heb je gehoord. Hij zegt, maar er zijn ook nu vele antichristen, namelijk vele valse profeten geworden, dat wil zeggen gekomen. En ze doen hun werk en ze verspreiden de leugen, ze bestrijden de waarheid namelijk. En zolang er de Christus is, zijn er ook antichristen. En de Christus verscheen pas in zijn opstanding, om zo te zeggen. En sinds die dagen zijn er ook nu vele antichristen geworden, zegt Johannes. En de term antichrist is specifiek die van Johannes. In 2 Thessalonicense 2 wordt deze figuur tamelijk uitgebreid beschreven. Met verschillende termen. Hij wordt daar genoemd in vers 3, einde van het vers, de mens der zonde, de zoon des verderfs. Dat woord mens in de Bijbel wil niet zeggen dat het een mens is omdat hij van mensen afstamt, zoals wij de term in biologische zin gebruiken. U weet wel, de mens is een dier en behoort tot de categorie van de zoogdieren en dan een speciale afdeling daaruit. Dat heeft met afstamming enzovoorts te maken. In de Bijbel wordt de term echt niet op die manier gebruikt. Ik weet niet meer waar ik het gelezen heb. Maar er wordt gewoon gezegd dat woord mens betekent in de praktijk dat wat eruit ziet als een mens. Dat wil zeggen, het hoeft niet een mens te zijn in de zin van afstamming. Maar als het er maar zo uitziet en zich zo gedraagt, dan heet het zo een mens. Ook vooral geldt dat voor de Griekse term die hier gebruikt wordt, anthropos. Maar als de duivel op aarde geworpen wordt, dan is hij een mens. Zoals trouwens elke engel die op aarde verschijnt, in de Bijbel beschreven wordt als een man. Ik ga daar niet schriftplaatsen voor opzoeken, dat kunt u zelf ook wel. Maar als een mens dus. En hier ook, de mens der zonde, hoewel het woord zonde eigenlijk had moeten zijn der wetteloosheid. Anomos is het woord, geloof ik, als ik me goed herinner. En dat betekent zonder wet. En dat komt overeen met de oud-testamentische uiteenzetting. Hij zal wet, onderwijs, traditie veranderen. Dus hij brengt een nieuwe leer. Dat is wat de term eigenlijk al betekent. De mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Hij stelt zich boven God. Dan weet je toch dat, hoewel hij genoemd wordt een mens, dat het de duivel is. Waarom wordt hij dan genoemd een mens? Wel eenvoudig, omdat hij op aarde geworpen is. En elke engel die op aarde verschijnt, wordt beschreven als mens. Daar is uiteindelijk niks moeilijks aan. Maar hij stelt zich boven God, alzo dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, zichzelf vertonende dat hij God is. En zitten wil zeggen een positie innemen. En in de positie van God in. Hij komt in de plaats van God. Daarmee ook in de plaats van Christus, die trouwens een mens is. Dan wel zou zijn, maar hij is het ook inderdaad. En daarmee is de hele beschrijving compleet. De antichrist dus. Die vertoont zich dat hij God is. Dat is precies wat de Christus zou doen. Want Christus is weliswaar een mens. Maar in die mens woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Die mens, Christus, is het beeld Gods. Begrijp me goed, als ik zeg mens is dat een Bijbelse term ter aanduiding van de Heer Jezus. En ik houd het daar dus ook maar op. Neem niet weg dat van hem gezegd wordt dat hij de openbaring is van de Godheid. Maar dat is precies wat de antichrist ook zegt te zijn. De openbaring van de Godheid. Niet omdat er ergens hoger een God is, maar omdat er niks hoger is dan hij. En dat laatste kun je ook van de Heer Jezus zeggen. Er is niks hoger dan hij. Hij heeft een naam boven alle naam. Hij is uitermate verhoogd. De enige moeilijkheid van dit vers is wellicht dat er staat dat hij in de tempel Gods zal zitten. Dit is eigenlijk het enige vers op grond waarvan men concludeert dat er in de 70ste week van Daniël al een tempel zou zijn in Jeruzalem, want daarin zit de antichrist. Ik moet u zeggen, dit is dan de enige tekst, maar is hoogst twijfelachtig, omdat vele schriftplaatsen de conclusie wettigen dat er in heel die 70ste week geen tempel is in Jeruzalem. Er wordt weliswaar gesproken over een heiligdom, maar meer specifiek over een heilige plaats. En een heiligdom is heus een heilig ding. Dat een dom in het Nederlands weer een kerkgebouw is, dat door voor een tempel door moet gaan, dat kan wel wezen, maar dat heeft er niets mee te maken. Heiligdom is een heilig ding en dat kan heel goed een heilige plaats zijn. En dat is precies de term die de Heer Jezus gebruikte, de heilige plaats. Die plaats is er, maar of er een tempel is, ik geloof er geen bal van. Omdat er te veel schriftplaatsen zijn die dat in de praktijk ontkennen. En als het hier staat dat hij in de tempel Gods als een God zal zitten, dan heb ik met de uitdrukking niet al te veel moeite. Het idee is namelijk dat God per definitie een tempel bewoont. Wat hij ook bewoont, het heet dan dus een tempel. Het is de plaats die deze antichrist inneemt. Dan neem ik hem zo breed en overdrachtelijk mogelijk. Als ik het iets letterlijker neem, wij zouden begrijpen dat die positie die antichrist zou innemen niet zozeer en niet in de belangrijkste plaats Jeruzalem is, want dat kan hooguit zijn in de 70ste week van Daniël en dan nog alleen maar de tweede helft daarvan. Want die Joodse staat verdwijnt toch, dus zo belangrijker is het niet. Maar wat veel belangrijker is, is dat hij een plaats zal innemen, uiteraard in Babel. En de aardigheid is dat de term tempel gods gemakkelijk gezien kan worden als een beetje vrije vertaling van het woord Babel. Want Babel via het Hebreeuws wordt vertaald met verwarring. En verwarring ontstaat door de leugen. En vandaar. Maar Babel wordt vanuit het Aramees, en daar komt de term vandaan, opgevat als Bab-El. En El betekent uiteraard God of van God. En Bab wordt, als je het smal neemt, vertaald met poort. En poort in de wat bredere betekenis is de plaats van waaruit heerschappij uitgeoefend wordt. Het Hebreeuwse woord voor poort betekent trouwens gewoon heerschappij. Maar ga ik nou ook allemaal niet uitleggen. Kortom, Bab-El is gemakkelijk te vertalen als poortgods. Daarna als dus paleisgods. Maar God woont niet in een paleis. Als God erin woont, heet het niet een paleis, heet het een tempel. En tempelgods is dus gewoon een vrije vertaling van de naam van Babel. En ik denk dat het daarheen wijst. Dat hij ook een plaats inneemt in Jeruzalem, dat is waar, maar we moeten het er later nog over hebben en ik heb niet veel tijd, dus ik ga snel door. Daarna staat er in vers 6 tot en met 8 dat hij wederhouden wordt. Daar is altijd een discussie over, omdat het daar simpelweg gaat over de gemeente die de wederhouder is. En dat betekent dat als de gemeente is weggenomen, dan pas zal deze figuur geopenbaard worden. Dat is de term uit vers 3 en uit vers 6. Het wacht op de opname van de gemeente, maar er zijn er die daar niet in geloven en zij moeten dit vers dus wegredeneren. En daar krijg je de problemen. Omtrent de vraag, hoezo is de gemeente de wederhouder? We zijn toch niet bezig de nederwerping van de duivel tegen te houden, of de openbaring van de antichrist. De Rooms-Katholieke Kerk zegt van wel en baseert de kerkelijke tucht, het gebruik van kerkelijke tuchtmaatregelen, inquisitie en alles, op dit vers. Wij moeten toch de ongerechtigheid tegenhouden. Maar dat staat er niet, dat er moet. Er staat dat de aanwezigheid van de gemeente het onmogelijk maakt dat Satan hier op aarde geworpen wordt. En dat is niet omdat de gemeente actief de duivel tegenhoudt, maar het is simpelweg omdat de Bijbel leert dat voordat de duivel op aarde geworpen wordt, eerst de gemeente wordt opgenomen. En dus, zolang de gemeente hier is, kan hij niet geopenbaard worden. Niet vanwege een causale reden, niet omdat wij hem tegenhouden, maar gewoon omdat de Bijbel zegt dat het niet zal gebeuren zolang wij hier zijn. Daarom zijn wij de wederhouder. Niet omdat we het actief doen, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik zal nog even wat tijd nemen. In Handelingen 2 zegt Petrus over de Heer Jezus dat de dood hem niet kon houden. Dan stellen wij ons de vraag, waarom kon de dood hem niet houden? En dan verzinnen wij allemaal onzin. Het argument staat er namelijk bij, waarom kon de dood hem niet houden? Omdat de Heer te sterk was voor de dood? Helemaal niet. Dat maken mensen ervan. Wat er staat is, de dood kon hem niet houden omdat David gezegd heeft, en dan wordt een psalm geciteerd. Psalm 16 in dit geval. Wat in die psalm staat is gewoon dat hij zou opgewekt worden uit de dood. En waarom kon de dood hem niet houden? De vraag is eigenlijk, waarom is het ondenkbaar dat hij dood zou blijven? Omdat het profetisch woord gezegd had dat hij uit de dood zou opstaan. Dat is niet een causale reden. Niet een kwestie van oorzaak en gevolg. Dat is niet een kwestie van een machtsstrijd. Het is gewoon, God heeft gezegd dat het anders zou gaan. God heeft gezegd dat hij uit de dood zou opstaan. En daarom kon de dood hem niet houden. Hetzelfde geldt trouwens voor de idee dat er staat, daarom konden zij niet geloven. Waarom konden de Joden niet geloven? Want zij konden wel geloven. Maar waarom staat er, zij konden niet geloven? Ik weet dat het Johannes 12 is. Waar dit letterlijk zo staat, omdat Jesaja gezegd had dat zij niet zouden geloven en daardoor konden ze niet geloven. Ook niet omdat God hun harten verhardde, zelfs dat niet, hoewel woorden van die strekking erbij staan. Het argument is simpelweg, wij wisten dat ze niet zouden geloven. Het was onmogelijk, het was ondenkbaar. Waarom? Omdat het profetisch woord zei dat ze ongelovig zouden zijn. Ik hoop, want ik ben er nooit zeker van, maar ik hoop dat u het argument begrijpt. Waarom kan de duivel, de antichrist, hier op aarde niet komen? Omdat God gezegd heeft dat het pas gebeurt na de opname van de gemeente. Men lezen opnieuw Openbaring 12. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente, ter gelegenheid van de aanstelling van de gemeente definitief, zal de Satan uit die hemel geworpen worden. Dat is het verhaal. Zolang wij hier zijn, gebeurt dat dus niet. Dus die Maitreya die zit maar te wachten en te wachten en te wachten. En zegt nee, het komt binnenkort. Maar in werkelijkheid zegt hij, ik moet nog wachten op de opname van de gemeente. Die komt binnenkort. Zodat je het nou ook eens van een ander hoort. Daarna gaat het verder met vers 9. Die mens der wetteloosheid, wiens toekomst, wiens aanwezigheid is naar de werking des Satans. Logischerwijze, want hij is de Satan. En als hij werkt, werkt de Satan. Wiens toekomst, wiens aanwezigheid is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En dat is precies wat er staat in Openbaring 13. Het doet grote tekenen en het verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen. In alle kracht en tekenen en wonderen der leugen. En hij is de leugenaar van de beginnen. Dat is de werking van Satan. Vers 10. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan omdat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Mensen die de waarheid zoeken vinden de Heer die de waarheid is, uiteraard. Hij is het woord en het woord is de waarheid. En mensen die de waarheid niet zoeken vinden ook de Heer niet. Die vinden alleen maar de leugen. En omdat ze de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden, vers 11, daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling. Maar vergis u niet, kracht der dwaling is gewoon de duivel. De duivel is namelijk één kracht. Zoals elk mens dat is op een ander niveau, het is de duivel zelf. En hij is kracht der dwaling, want hij is kracht en hij is leugenaar van de beginnende vader der leugen. Dus daarom zal God hen zenden de duivel. Zie, de duivel is tot u afgekomen. Dat is Openbaring 12. Opdat zij de leugen zouden geloven, omdat zij de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. Dit gedeelte hier in 2 Thessalonicenzen 2 spreekt dus inderdaad over de antichrist. De term staat er niet, maar zoals gezegd, de term wordt voorbehouden aan Johannes. Die heeft hem uitgevonden, om zo te zeggen, en hij is de enige die hem gebruikt. Elders heet hij anders. Bij nader inzien, hij wordt ook aangeduid als de god Maözim. Dat vind je in je Statenvertaling niet. Daar heet hij de god der sterkten. Dat is in het gedeelte van Daniël 11 wat ik net niet meer gelezen heb. En daar kom ik zo op, want in het volgende vers in Openbaring 13 vinden we een verwijzing daar naartoe. Daar staat namelijk vers 14 van Openbaring 13. Hij verleidt degenen die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in tegenwoordigheid van het beest, zeggende tot degenen die op de aarde wonen dat zij het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde een beeld zouden maken. Er wordt een beeld opgericht, gewijd aan dit antichristelijke rijk in het algemeen, in het bijzonder aan dit eerste beest, maar het is op initiatief van het tweede. En in de praktijk bestaat daar tussen die twee toch nauwelijks verschil. Het is één en hetzelfde rijk. Maar die tweede, die antichrist, de duivel, is de grote leraar. En die zegt wat de mensen moeten doen. Een beeld maken. En een beeld is uiteraard meteen een afgodsbeeld. En zo'n beeld komen we in Daniël tegen. Eerst in Daniël 2, in de droom. U weet wel, met het gouden hoofd en hoe het maar verder heette. Als uitbeelding van de wereldrijken. Uitlopend in de 10 tenen in dat geval. Daarna vind je zo'n beeld in Daniel 3. En nou is het een letterlijk beeld gewijd aan Nebukadnezar. Maar dat was de koning van dat rijk. En men moest daarvoor knielen. En als men het niet deed, werd men in de vurige oven geworpen. Dat verhaal kent u ook, uiteraard, uit alle liedjes. They wouldn't bow, they wouldn't bend, they wouldn't burn. Ze wilden niet buigen, maar ze wilden ook niet branden. Maar dat beeld is net zo goed profetisch. Nog steeds is de verwijzing naar de wereldrijken in het algemeen, culminerend in een tamelijk letterlijk beeld dat in de eindtijd zou worden opgericht. De Heer Jezus sprak ook over dat beeld in Matthäus 24. Hij noemde het de gruwel der verwoesting waarvan Daniël gesproken heeft. En de gruwel der verwoesting zou staan niet in de tempel, maar in de heilige plaats. De plaats waar een tempel zou moeten zijn, maar kennelijk niet is. Hebben we die nog? In het midden van de 70ste week. Eerst in Jeruzalem, dat is waar. Maar uiteindelijk niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Babel. Per slot, dat beeld in Matthäus 24 wordt geacht te staan in de heilige plaats. En dat is minstens Jeruzalem. Maar in Daniel 2 is het in Babel. In Daniel 3 is het ook in Babel. Waar staat dus dat beeld? In Jeruzalem of in Babel? Sommigen hebben gezegd, dan is Jeruzalem hetzelfde als Babel. En wordt onder de naam Babel-Jeruzalem aangeduid. Die moet je ook maar weer vergeten. De punt is gewoon dat in de 70ste week dat beeld wordt opgericht in Jeruzalem als eerste. Daarna wordt binnen 3,5 jaar de Joodse staat en Jeruzalem verwoest. Maar daarna zal diezelfde figuur zijn domicilie kiezen in Babel en zal daar zo'n beeld worden opgericht. En van daaruit zouden zelfs zulke beelden worden opgericht, als u mij vraagt, in alle grote steden ter wereld. En een stad heet een sterkte. Een stad is alleen een stad als het een sterkte, een vesting is. En daarom wordt hij in Daniel 11 genoemd de god der sterkten. De god Ma'udzim. Uzi. Sterkte. Dan wel een machinepistool, maar dat doet er nou niet toe. Hè? Uzi. De god Ma'udzim, de god der sterkten. Zo genoemd omdat kennelijk zulke beelden worden opgericht in alle grote plaatsen. En minstens de hoofdsteden ter wereld van die landen die deel uitmaken van dat wereldrijk. En ik hoef het niet te verzinnen, want ik heb zelfs tekeningen en beschrijvingen gezien van zo'n beeld dat opgericht zou worden. Dat gaat wel eens niet over Babel meteen, maar dat gaat over een plaats ergens in India. Maar het zou gewijd zijn aan de Maitreya. Een groot beeld, maar in werkelijkheid een bouwwerk met weet ik hoeveel verdiepingen en zalen en vertrekken. Dat moet een groot centrum worden van de toekomstige wereldcultuur en handel enzovoorts. Tekeningen op internet, bouwtekeningen, beschrijvingen en alles hoor. Het plan was dat als dat gelukt is, dan wil men zulke bouwwerken, zulke beelden van de Maitreya oprichten in alle grote steden ter wereld. Ik denk dat Jeruzalem de eerste wordt, maar dan nog klein. En daarna wat groter in Babel en vanuit Babel inderdaad in de landen ter wereld, de grote steden. En vandaar de god Ma'udzim, de god der sterkten, in de vertaling van Daniel 11. In elk geval, daar staat, men zal dat beeld oprichten. In Matthäus 24 heet het de gruwel der verwoesting. In Daniel 9, vers 27, heet het de gruwelijke vleugel. Maar een beeld of een gruwel of een vleugel is onder alle omstandigheden steeds de aanduiding van afgoderij. Een afgod en daarmee bij gelegenheid een afgodsbeeld. Vleugel is immers bescherming vanuit de hemel, vanuit de geestelijke wereld. En daarom is het een gruwel, want gruwel is afgoderij. En dus heet het een gruwelijke vleugel. Dat het leidt tot verwoesting, wordt uitgedrukt in de term gruwel der verwoesting. Daar gaat het dus over, en dat is officieel het midden van de 70ste week, als het over Jeruzalem gaat althans. Ze zouden een beeld maken. Vers 15. En hetzelfde werd gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken. Hoe letterlijk je dat moet nemen, weet ik niet, maar ik heb geen bezwaar tegen een zo letterlijk mogelijke betekenis, want het is van oudsher bekend dat beelden kunnen spreken, soms. Wij Westelingen geloven die dingen niet. We zeggen dat het bestaat niet, dat is bijgeloof. Ik denk dat het helemaal klopt. Want ik heb van oudsher geleerd dat demonen zich nestelen als het ware, als dat het goede woord is, inderdaad bij voorkeur in beelden, de menselijke gedaanten, desnoods van steen of een ander materiaal. En als demonen al iets doen, zich kenbaar maken, is het eerste wat zij doen, spreken. Hoe zij dat doen, heb ik geen bal verstand van. Maar dat ze het doen, leidt geen enkele twijfel. Dat het niet zo vaak voorkomt, mag dan zo wezen. Maar ze spreken. Het is altijd zo geweest en het is ook in onze dagen nog steeds zo. Dat is de meest letterlijke betekenis. Iets overdrachtelijker heb ik ook niet de minste moeite mee. Spreken wil zeggen dat men iets te melden heeft, dat men iets leert, iets bekend maakt. En ik denk dat vanuit dit beeld van het beest inderdaad het een en ander onderwezen wordt aan de mensen. Een leer gepredikt wordt. En als u in gedachten hebt wat ik zojuist heb uiteengezet, namelijk het idee van een beeld dat tegelijkertijd een bouwwerk is en een centrum van lering, universiteit, bibliotheek en communicatie, dan begrijp je toch dat daaruit gesproken wordt. Net zo goed dat uit zo'n klein hokje in Hilversum, zal ik maar zeggen, er staan een paar microfoons, dat daar vanuit gesproken wordt. En dus vanuit zo'n gebouw. En het gaat ver weg, mag ik u zeggen, via de zender. Zo gebeurt dat toch, dus er is niks moeilijks aan. Het zal spreken, het zal onderwijs geven en denk erom waar het over gaat. De draak, hij spreekt als de draak. Daar is een mond die spreekt, er gaat woord uit. Waar vandaan? Van het centrum van dit laatste wereldrijk, om zo te zeggen, meer specifiek vanuit dat beeld. En bij beeld zou je niet te gering denken over een beeldje van een paar meter, dan wel enkele tientallen meters hoog. Dat kan best een bouwwerk zijn van 100 meter hoog of nog hoger. Hoe hoog bouwen ze tegenwoordig? Je kunt dus zo'n gebouw maken in de vorm van de Maitreya. Ik heb de tekeningen gezien, dus ik twijfel daar niet aan. Misschien veranderen ze de tekeningen nog, daar twijfel ik wel aan. Maar het idee is niet zo moeilijk. In elk geval, men zou het beeld van het beest aanbidden en wie het niet doet, zou gedood worden. Staat er aan het eind van vers 15, aardig overeenkomend met Daniel 3 vers 6, daar wordt zo'n beeld opgericht en wie het niet knielt voor het beeld, zou gedood worden. Wie weet toch, het is een beeld van 60 el hoog, 6 el breed en er werd muziek gemaakt daarbij door 6 instrumenten. Daniel 3, 60 el hoog, 6 el breed. En 6 muziekinstrumenten worden genoemd, want het gaat met muziek gepaard. En dan moet men buigen voor dat beeld. En ik herinner u aan Goliath, die een type is van dit laatste wereldrijk. En de machthebbers daarvan, die Filistijn, weet u wel. En hoe groot was hij ook alweer? 6 ellen en nog wat. Want 6 is het getal van de mens, maar hij was net iets meer dan een mens. 6 ellen en nog wat. Hij had een 6-delige wapenrusting en zijn zware speer woog 600 sikkels. Hoezo 6? En dan loop ik vooruit. Want ik ga maar even verder met vers 16. Het maakt dat het aan allen, kleinere, grote en rijken en armen en vrijen en dienstknechten, dat is de oude term uit Openbaring 6 al, en dat betekent gewoon iedereen, een merkteken geven aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden. Dat zijn ook van die dankbare onderwerpen. Er werden boeken over volgeschreven over dat merkteken. En men is geneigd tot paranoia. Dat wil zeggen, ziet in alle tekens een bedreiging. Vroeger zei men, dat is een tatoeage. Dus alle tatoeage is uit de boze sindsdien. Is daar bang voor. En men is bang voor merktekens. En het laatste vondst is natuurlijk dat het hier gaat om een ingeplante chip. Dat willen ze bij de koeien doen. Of ze doen het al, weet ik veel. Of bij de kat, geloof ik ook. Maar goed, en er is daar bang voor. Ja, dat maakt mij niet uit. Ik heb een veel goedkopere oplossing. Die kan ik u gratis aan de hand doen. Ik denk dat we gewoon even moeten stelen bij de Hindoes. Die hebben als kenmerk van het feit dat ze Hindoe zijn gewoon een stip hier op hun voorhoofd. Die zetten zo met de vinger erop, met de rechterhand. Dus wat wil je? De rechterhand even door de verf, zeg maar zeggen. En dan een stip zo hier op het voorhoofd. En dan hebben ze een teken. Dat is toch veel goedkoper dan een ingeplante chip. Ze krijgen gewoon een teken als teken van dat ze erbij horen, dat ze erachter staan, dat ze dat rijk voorstaan en hoe dat maar wezen mag. En waarom niet? Hou het maar gewoon, simpel. Een teken, wat voor teken, maakt me verder weinig uit. Maar er staat wel iets specifiekers, namelijk er staat, krijgen een merkteken, een rechterhand of aan hun voorhoofden, want in die tijd is verzegeling kennelijk belangrijk. Je hebt aan de ene kant de verzegeling van uiteindelijk 144.000 aan hun voorhoofden. Die hebben een ander teken, hebben het teken van de Heer Jezus kennelijk. En hier worden ze de ongelovigen die een teken krijgen. En er staat dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft. Met andere woorden, alleen als men het teken heeft mag men deelnemen aan het economisch verkeer. En hoe men dat realiseert, ja, dat maakt mij niet uit. Het gaat erom gewoon dat als men dat teken niet heeft, als men niet knielt voor dit beeld, zal ik maar zeggen, dan is men uitgesloten van de samenleving als het ware. Dat wil zeggen dat er grote druk op de mensen staat en dat velen zich er dus wel bij zullen aansluiten, want je moet toch wat? Dan maar dat teken, wat het ook wezen mogen. Maar er staat dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal zijns naams. Zijn er dan drie mogelijkheden? Nou ja, als u wil, drie mogelijkheden, dat maakt mij niet uit. Namelijk het teken of de naam of het getal van zijn naam. Maar bij nader inzien, die drie kun je best als één beschouwen. En ik denk ook dat men dat altijd gedaan heeft. Het is een teken. Het teken is de naam van het beest. Of althans een weergave van zijn naam. Of het getal zijns naams. Maar het getal is ook een weergave van zijn naam. Waar het op neerkomt, simpelweg dit, dat men een teken krijgt en het teken fungeert als de naam van dit beest, van deze figuur. Maar het heet ook het getal zijns naams. En dat is ook niet zo moeilijk, want in de oude talen zijn alle letters cijfers. En wat hier staat is feitelijk dat die naam wordt uitgedrukt in een getal. Waarbij het woord getal trouwens gewoon betekent aantal. Zoek het woord getal maar op in uw concordantie, op de Statenvertaling. En dan zult u zien dat het woord getal gebruikt wordt, waar wij het begrip aantal gebruiken. Het is namelijk het resultaat van een rekensommetje, een optelsom. Waar het dus om gaat is kennelijk om de gematria, want zo heet dat, van zijn naam. Waarbij de letters van zijn naam cijfers zijn en de cijfers worden bij elkaar opgeteld. En dan komt eruit 666, want dat staat in vers 18. Dat wil zeggen, zijn naam wordt niet gegeven, maar hij heeft dus wel een specifieke naam. En de aardigheid is, en achteraf is het zo verschrikkelijk simpel. De aardigheid is dat met name in het boeddhisme de opvatting bestaat, de lering bestaat, dat eenmaal die Boeddha kwam, weet u wel, Boeddha Gautama, of hoe je dat maar uit moet spreken in het Nederlands. En die heeft aangekondigd dat er ooit weer een Boeddha zou komen die zou groter zijn dan hij. Die na mij komt is meer dan ik, of zoiets heeft hij gezegd. Hetgeen erg op een Bijbeltekst lijkt, maar dat is mijn schuld ook niet. Want waar het om gaat is dat ook daarin gewoon de komst van de antichrist wordt aangekondigd. Niet die van Christus, zoals sommigen denken, maar die van de antichrist uiteraard. De Mohammedanen kennen dat trouwens ook en vele andere godsdiensten kennen dat trouwens ook over heel de wereld. De komst van iemand die een uiteindelijke verlosser zal blijken te zijn. Maar vergis u niet, in al die godsdiensten is het niet de Christus, maar het is de antichrist. Daar komt het in de praktijk op neer. En andersom, als hij komt, zal hij zeggen dat hij dat is, diegene die aangekondigd was, maar eerst antichrist. Dus het wordt sowieso antichristelijk. Maar de naam van die Boeddha die komen zal, is dus eeuwen geleden al vastgelegd. Maitreya. Dus niet een nieuwe naam, niet een nieuwe vondst, niet een moderne beweging. Dat bestaat al sinds de eerste Boeddha, om zo te zeggen. Dat is dus een household, household name, heet zoiets in het Engels. We hebben daar geen Nederlandse term voor, geloof ik. Een vaste naam die in de diverse talen is vastgelegd en ook een vaste en voorgeschreven spelling heeft. Neem je de naam Maitreya in het Hebreeuws, dan moet je hem dus opzoeken in een Hebreeuws woordenboek. Dat is niet wat ik gedaan heb, want zo'n goed Hebreeuws woordenboek had ik niet. Maar ik heb het wel nagevraagd. Wat is de spelling van Maitreya in de Hebreeuwse taal, in het tegenwoordige Ifrit dus ook. En het levert een spelling op met een eindresultaat van inderdaad exact 666. Dus ik heb er geen twijfel over dat de Maitreya, zoals die in allerlei kringen wordt aangekondigd, zowel in boeddhistische kring specifiek, als ook door Share International en nog wat vrije groepen binnen de New Age-beweging, dat die Maitreya inderdaad zal blijken de antichrist te zijn. Waarom ook niet? Wij doen gewoon wat vers 18 zegt. Hier is de wijsheid. Dat betekent zoveel als het gaat om die wijsheid. Die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest, want het is het getal eens mensen, of gewoon eigenlijk, het is een menselijk getal. En zijn getal is 666. De aardigheid is dat dit getal 666 in de Griekse Bijbels inderdaad met cijfers genoteerd is. Niet voluit zoals het hier geschreven staat in letters, maar puur als cijfers, 666. Zo dat wil zeggen, het is een rekensom inderdaad. Het is meer rekenkunde dan taalkunde. Ik zal u voor de volledigheid die naam spellen, als ik hem zo gauw kan vinden. Ja, hier heb ik hem. Maitreya schrijft men met een meem. Dat is een 40 in het Hebreeuws. Met een jot. Dat is een 10 in het Hebreeuws. Een taf. Dat is de laatste letter van het Hebreeuws alfabet. Dat is een 400. Een resh. Onze letter R, dat is de getalswaarde van 200. Dan weer een jot, met de getalswaarde van 10. Dan de alef, alfa, weet je wel, de eerste letter van het alfabet, alef, een 1 dus. En dan een he, dat is de H, letter H, de 5. Dan heb je achtereenvolgens een 40, een 10, een 400, een 200, een 10, een 1 en een 5. En je telt het op en je hebt 666. Ik heb daar niet de minste twijfels over. Het is ook niet een kunstje. Het is niet gezocht, het is niet gemaakt. Het is alleen gecontroleerd. Er komt een naam voorbij, je kijkt hoe je hem schrijft en wat voor getalswaarde het oplevert en dit is hem. Dat men in het verleden de naam van Napoleon en de naam van Hitler enzovoort zodanig heeft genoteerd met een zodanig gekozen spelling, inclusief of exclusief voorletters of voornamen, om er 666 van te kunnen maken, ja, dat kan wel wezen. En dat men de paus een titel toedicht waarvan men de letters dan optelt, tamelijk willekeurig, en dan komt tot 666. Dat zal allemaal wel wezen. Er is allemaal moeilijk gedoe over geweest in de loop der eeuwen, maar zeer gekunsteld. Het heeft op mij in ieder geval nooit enige indruk gemaakt en ik laat het er dus maar bij. Bovendien wil ik erop wijzen dat cijfer 6 niet het getal is van de antichrist. Het is het getal van een mens. Het is een menselijk getal. Daarom is 6 en dus ook 666 primair niet het getal van de antichrist, maar van Christus. 6 is de mens. En 666 is 6 op een hoger niveau, namelijk 3 keer. 3 zessen. Of voor degenen die snel kunnen rekenen, 666 is het driehoeksgetal van het kwadraat van 6.
En weet u dat ook weer?
Het kwadraat van 6 is 36 en het driehoeksgetal van 36 is 36 plus 35 plus 34 plus 33 plus 32 plus 31 plus 30. Dat is wiskunde. Driehoeksgetallen.
En zo kom je ook aan 666, maar het is gewoon een 6. Voor alle duidelijkheid, 666 vind je in de Bijbel 3 keer vermeld, behalve hier in Openbaring 13, namelijk 1 keer in 1 Koningen 10 vers 14. En daar gaat het over 666 talenten gouds als jaarinkomen van koning Salomo. En dat is toch niet de antichrist. Dat is een type van Christus. En 666 talenten gouds was een jaarinkomen. Dat staat bovendien ook in 2 Kronieken 9 vers 13. Daar staat ook dus een getal van Salomo, de zoon des mensen in zijn dagen. En een type van Christus. Maar zoon des mensen. En daar heb je het dus, 666. En bovendien vind je hem ook nog één keer in Esra 2 vers 13... waar 666 zonen van Adonikam terugkeren uit Babel. En dat is een uitbeelding dus van een gelovig overblijfsel van Israël dat toekomt aan de zoon des mensen. En dus is het ook voor die gelegenheid 666. En dat is het dan. Het is het getal van de mens. Ik persoonlijk denk dat het teken van de zoon des mensen, zoals genoemd in Matteüs 24, als het inderdaad een teken, namelijk een logo is, een merkteken als zodanig, dan is het niet het kruis, dan is het de zespuntige ster. De zespuntige ster, de Davidster dus. dan wel het teken van Salomo, het zegel van Salomo, zo noemt men het ook. Maar zes is gewoon het teken van de mens en dus van Adam en dus van al zijn erfgenamen. Het is het wapen, in de zin van de heraldiek, het teken van de familienaam als het ware. De Davidster. Maar het is een zes, grafisch uitgebeeld. Een regelmatige zeshoek, dan wel een regelmatige zespuntige ster. De zes. En als de antichrist komt, geeft hij zich uit voor de Christus en steelt dus ook dit getal. Daar komt het in de praktijk op neer. En voor alle andere doeleinden, als je in de Bijbel een zes tegenkomt, is niet de antichrist, maar is Christus, de zoon des mensen. Op de zesde uren en zo, hè, in het Johannes-evangelie, om maar eens wat te noemen. Het is de mens. De zes is zelf weer de letter waf. De Hebreeuwse letter waf. Wordt als een u of een v of een w uitgesproken. Dus een wat onduidelijke letter. Als een u ook wel. Waf. De naam waf betekent dat het een haak is. En zo wordt hij ook geschreven. Net als onze zes trouwens. Want het is eigenlijk ook een haak. En de idee is dat die haak die zes verbinding brengt. Twee dingen aan elkaar haakt, zoals je in de tabernakel ook die striklistjes hebt van die dekkleden, weet je wel, die met gouden haakjes en striklistjes aan elkaar verbonden waren. De haak brengt verbinding. En het idee is dat de mens, zoals God die in gedachten had, verbinding zou brengen tussen hemel en aarde, maar beter nog tussen God en deze stoffelijke wereld als zodanig. En de mens die dat zou doen, bleek niet de eerste Adam te zijn, maar de laatste, want Christus is die zes. Hij brengt de verbinding tussen hemel en aarde. Alleen de duivel gaat in zijn plaats staan. En zegt dat hij die verbinding brengt tussen de stoffelijke en de geestelijke wereld. Met uitgebreide filosofieën. Dus hij maakt zich de zes eigen. Maar dat moet je eigenlijk verder gewoon vergeten. Waar het maar om gaat, is dat we hier een openbaring 13 van doen hebben met de totstandkoming van dat laatste grote wereldrijk. Met een begin daaraan. Nog in de dagen van de 70ste week, maar het loopt eigenlijk op niks uit. Pas als de Joodse staat vernietigd is, pas dan zal dit wereldrijk tot stand komen. Dat is dus ook meteen na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Maar u weet wat er dan gebeurt. De komst van de Heer op de Olijfberg brengt met zich mee de verzameling van een overblijfsel buiten de legerplaats in de woestijn. Want de legerplaats zelf is niet maar Jeruzalem. De legerplaats is heel de menselijke, vooral religieuze samenleving die vanaf datzelfde tijdstip beheerst zal worden letterlijk door de baarlijke, lichamelijke betekent dat, door de baarlijke duivel. Daar komt het op neer. En die periode vanaf het eind van de 70ste week begint dus met aan de ene kant de verzameling van een gelovig overblijfsel onder de echte Christus. De echte zes, om zo te zeggen, terwijl voor het oog van de wereld aan de andere kant dat grote antichristelijke rijk gebouwd wordt met Babel als hoofdstad. En het vervolg daarop is de strijd tussen die beiden. En we weten hoe het gebeurt. Dat antichristelijke rijk wordt voorgesteld door het hele beeld uit Daniël 2, uitlopend op die 10 tenen, maar een steen zonder handen afgehouden. Namelijk afkomstig uit de hemel, zal niet alleen vallen op de 10 tenen, maar zal het hele beeld vermalen. En dat is wat in die dagen dus uiteindelijk zal gebeuren. En waarover uiteindelijk Openbaring 19 spreekt, als er staat in vers 20. Het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had. Dat is dus de antichrist. Door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die deszelfs beeld aanbaden. Die twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. Want zij worden verdaan door de adem zijns monds, zei 2 Thessalonicenzen 2. En daar moeten we het voor vandaag weer bij laten. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij dit profetische woord hebben dat zeer vast is. Wanneer wij eerst weten dat geen schrift, geen profetie is van eigen uitlegging. Maar we danken u dat waar wij schrift met schrift vergelijken, uw woord als geheel onderzoeken, dat we daar mogen komen tot kennis van de waarheid. Tot kennis van het woord dat u gesproken hebt. We danken u dat we mogen zien, maar ook mogen ervaren dat u in staat bent, bij machten bent en ook getrouw bent om te vervullen hetgeen u gesproken hebt. Daarom danken we u voor de beloften en zelfs de betere beloftenissen van het nieuwe verbond waarvan wij erfgenamen geworden zijn. We zeggen u dank dat u ons verlost uit deze wereld en ons gemaakt hebt tot eerstelingen van uw koninkrijk. Dat koninkrijk dat nu nog verborgen is, maar dat in de toekomst alsnog zal geopenbaard worden aan heel de mensheid en alle volkeren en in heel deze schepping. We zeggen u dank dat we deze zalige hoop mogen hebben op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat we mogen leven aan uw hand, in de kracht van uw geest en de kracht van uw genade. Wees u ons daarom nabij. Zegent u uw woord aan onze harten om Christus wil. Amen.